These messages are starting to pile up, aren't they?
Deze berichten beginnen zich op te stapelen, is het niet? Wat is het, ongeveer de 7e sessie sinds ik hier ben? Je zou denken dat ik nu wel niks meer te zeggen zou hebben. Ik vrees van niet, de Heer heeft veel in mijn hart gelegd. Het is verbazendwekkend hoeveel tijd je ook hebt als je kwaliteitstijd met God doorbrengt. Je raakt nooit uitgeput van iets over God te zeggen. Dat is het opwindende van God leren kennen, weet je. De duivel kan niet steeds al die trucjes met je uithalen. Hij zegt, nee, dat ga ik niet doen. Ik weet wel beter dan dat. Ik weet hoe God daarover denkt en ik ga doen wat God zegt. Is dat niet heerlijk? Het is fijn te weten dat je niet hoeft te raden naar wat God behaagt. Je weet wat God behaagt. En je weet hoeveel beter het is als je God behaagt. Dus waarom niet? Er zijn veel dingen die God tot ons gesproken heeft die we natuurlijk in ons verstand niet begrijpen. Maar als je ze omhelst, als je gewoon begint te doen wat God zegt om die eenvoud waar ik het over had, omdat je van hem houdt, dan gaat hij je ogen geven om te zien. Dan krijg je oren om te horen als je een dader van het woord begint te worden. Dat is opwindend. Elk goed dat God voor ons heeft, Satan heeft een vervalsing. Hij heeft van al het goede van een vervalsing gemaakt. Ik sta stom versteld van als mensen iets zien manifesteren dat een vervalsing is, van iets waarvan ze niet eens wisten dat het origineel was, maar omdat ze de vervalsing zien, willen ze er absoluut niets meer mee te maken hebben. Terwijl in plaats daarvan dat me aanmoedigt. Want je ziet dat het om een vervalsing maken er ergens een origineel moet zijn. Je kunt van niets een vervalsing maken. Dus er moet ergens een echte ding zijn. Dus zeg ik, nou prijs de Heer, ik wil niet dat dat beschikbaar was. Ik wist niet dat dat beschikbaar was. Glorie aan God, ik ga op zoek naar het echte. Begrijp je wat ik zeg? Ik loop er niet voor weg. Ik ga op zoek naar het echte werk. Ik ben niet bang om naar de vervalsing te kijken, want ik kan de vervalsing van het echte onderscheiden. Je leert hoe je dingen kunt testen. Zie, dat is een deel van waar ik leer, namelijk hoe je iets kunt testen, zodat je weet of het van God is of niet. Dan moet je niet bang zijn voor iets nieuws dat langskomt. Je moet het gewoon testen. Ik ben niet bang voor wat een ander ergens over zegt. Het maakt me niet nerveus dat ze iets gaan zeggen om mijn geloof te ondermijnen. Ik kan luisteren naar alles wat ze gezegd hebben, maar ik ga hun woord niet voor niets geloven. Of dat van jou of van wie dan ook is, ik ga het checken en controleren. Ik ga niet eens mijn eigen woord voor iets geloven. Ik ga het controleren. Als er gedachten in me opkomen die van mij afkomstig zijn, vertrouw ik mezelf ook niet. Ik ga het controleren. En als ik gelijk heb, dan accepteer ik het, zo niet, dan verzet ik me tegen mijn ademnatuur. Ik neem het dus niet aan. Ik kwam jarenlang in problemen door dingen aan te nemen. Ik hou ervan het echte werk in handen te krijgen, jij niet? Dus ben ik niet van bang om naar iets nieuws te kijken. Overal waar ik kom, hoop ik iets nieuws te vinden. Ik hoop dat er iemand vindt die iets heeft gepioneerd wat ik nog niet heb, zodat ik niet al die moeite hoef te doen om dat zij gedaan hebben. En ik neem het graag aan als ze het kunnen bewijzen door het woord van God, door het getuigenis van de geest en de vrede van God. En ik zal het aanvaarden en ik zal heel dankbaar zijn. Maar ik heb geen behoefte aan nog meer dwaling. Ik besteed tijd aan pogingen me te ontdoen van wat ik heb. De vernieuwing van mijn geest voor dingen die ik jaren geleden ingelegd werden. Ik ben dus niet geïnteresseerd in leugens. Ik ben geïnteresseerd in de waarheid. Ik hou ervan vrij te zijn en de waarheid maakt mij vrij. Als je haar echt kent en begrijpt. Ik heb ook nog iets anders over de duivel opgemerkt. Behalve dat hij alles wat God heeft vervalst, neemt hij ook het tegengestelde standpunt in over alles wat goed is. En hij komt met een heel programma propaganda dat ons probeert wijs te maken dat het slecht is. Sommige van de kostbare waarheden die me de grootste groei in de Heer hebben gegeven, Ik verzeker je dat de meeste christenen ervoor weglopen omdat ze denken dat het negatief is. Denk daar maar eens over na. Ik bedoel een paar grote en ik ga er vanavond over spreken. Hoe enthousiast ben jij over nederigheid? Vind je het gewoon leuk om nederig te zijn? Als het niet opwindend dat je mag vernederen omdat de machtige hand van God er is. Zie je wel dat dat niet erg populair is? Het is ongeveer even populair als onderwerping aan gezag. Dat is ook een goeie. Oh, we houden er gewoon van les te geven over onderwerping aan gezag, nietwaar? We zijn dol op onderricht over berouw over zonden. Is dat niet een prachtig praatje? Je kunt het gebouw zomaar vol bouwen als je reclame maakt over deze onderwerpen. Dat zijn er maar drie. Dat zijn drie van de kostbare waarheden die ik ooit in handen kreeg. Ik hou van berouw. Ik hou ervan overtuigd te worden van zonden. Ik hou ervan. Want ik kan niet groeien als ik dat niet ben. Tenzij ik ontdek dat er iets verkeerds in me is dat niet op Christus lijkt, waar ik door de genade van God berouw van kan hebben en het los kan laten, kan ik niet de waarheid ontvangen die ervoor in de plaats komt. En het is de enige manier waarop ik kan groeien. Ik wil groeien. Ik wil meer op Christus lijken. Dus het is wonderlijk. Zelfs als ik een fout maak, glorie aan God, kan ik naar God gaan en zeggen, het spijt me. Hij vergeeft me en herinnert zich er niet meer aan. Het is wonderlijk, want iedereen herinnert zich wel en blijft eraan herinneren. Ik ben dus dol op Gods berouw. Iedereen zegt, oh, ik zal je vergeven, maar ik zal het niet vergeten. Nou, je hebt het niet echt vergeven. Ik hou van onderwerping aan gezag. Ik hou ervan om te onderwerpen. Ik sta veel liever onder het gezag dan dat ik er boven sta. Kun je je dat voorstellen? Je denkt dat ik gek ben, nietwaar? Ik sta veel liever onder dan dat ik er zelf in sta. Als je gezag echt begrijpt, zou je niet willen instaan. Je zou liever eronder willen zijn. Maar als je de baas wilt spelen, begrijp je het niet echt. Toen God me onderdanigheid leerde, zei hij één kleine uitspraak tegen me dat wat mij enorm verbaasde. Want ik had in het leger geleerd om me te onderwerpen en ik heb het nooit geleerd om het leuk te vinden. Dat had ik verteld over de soldatengedoe en periode. Ze konden me zeggen dat ik moest gaan zitten, maar ik zou nog steeds rechtop staan van binnen. Maar toen ik in Gods leger kwam, zei hij, je gaat je niet alleen onderwerpen, je gaat het ook leuk vinden. Raad eens hoeveel dingen in deze oude plattelandsjongen moesten veranderen voor ik het leerde ervan te houden. En ik ben een stuk meer op de Heer gaan lijken door alleen dat ene ding te overwinnen. Maar toen ik eenmaal zo ver was dat ik het zag zoals God het zag en ik begreep zijn bedoelingen ermee en ik begreep de beveiliging die hij erin heeft gebracht, dat het geen bedreiging voor me is, maar een zegen voor me is, toen veranderde mijn houding en toen vond ik het leuk. Dus als ik er niet van houd, begrijp ik het niet echt. Als je niet echt van bekering houdt, begrijp je niet echt wat het een zegen is. Dat is een zegen, geen vervloeking. Maar de duivel probeert ons te laten denken dat het een vervloeking is. Ik hou van wandelen in nederigheid, het is geweldig. Ik hou van nederig te zijn, weet je waarom? Omdat ik genade van God krijg. Gods genade, God geeft genade aan de nederige. En dit is een onverdienste gunst. Ik hoef er niet eens voor te werken, daar is het. Je geeft me genoeg genade, ik kan alles. Gemakkelijk, waarom is dat negatief? Nou, is het ding dat iedereen wil zijn opgetild in trots en rondparaderen. En wat levert dat op? Dat zet de deur open voor de duivel om je aan te vallen, om alles van je te roven wat hij roven kan. Het zorgt ervoor dat God gaat doen, zich tegen je verzet en tegenhoudt. Wat is daar dan zo heerlijk aan? Je krijgt geen genade. Je zou gerechtigheid krijgen. Wie wil er gerechtigheid? Als we gerechtigheid kregen, zouden we allemaal dood zijn. Mensen, ik wil geen gerechtigheid. Ik wil genade en barmhartigheid. Nu kunnen we in ons rechtssysteem van de wereld tevreden zijn als we gerechtigheid krijgen. Maar niet in het Koninkrijk van God. Ik kan niet tegen gerechtigheid. Als we allemaal gerechtigheid zouden krijgen, zouden we allemaal naar de hel gaan. Ik wil geen gerechtigheid in Gods koninkrijk. Ik wil genade en barmhartigheid. En hij geeft het aan de nederigen. Wat is daar dan negatief aan? Dat lijkt me juist een goede, vrij goede deal. Maar zie je, de duivel zal zeggen, als je nu nederig bent, betekent dat dat je rond moet gaan lopen als een oude, trieste, afgezakte blik en dat je voor iedereen een vloerkleed moet zijn om overheen te lopen. Nou, als Jezus terugkomt op dat witte paard, ga je zien hoe de nederigste mens die ooit geleefd heeft een leger van 200 miljoen zal vernietigen. Hij zal niet op een ezeltje de stad binnenrijden als hij terugkomt. Maar hij zal nog steeds nederig zijn. Toen hij met een zweep vlechtte, de tafels in de tempel omkeerde en hen met een zweep de tempel uitjoeg, was hij nederig. Ik weet zeker dat die jongens in de tempel niet naar buiten renden en zeiden, wauw, wat een nederige man. Maar hij was dat wel, want het tegenovergestelde van nederigheid is trots en dat is zonde. En Jezus zondigde nooit één keer. Het heeft dus niets mee te maken met je gelaat. Het heeft mee te maken met wie de Heer van je leven is en wie de lakens uitdeelt. Jezus deed niets uit zichzelf, maar zoals de Vader tot hem sprak. En hij wandelde in gehoorzaamheid aan wat de Vader zegt, zonder een eigen mening of zonder een eigen wil te zoeken of te raadplegen, zoals ik gisteren in Johannes 5, vers 30 las. Dat is nederigheid, op God vertrouwen zoals ik vanmorgen sprak, met heel je hart, uit Spreuken 3 vers 5 en 6. Dat is nederigheid. Je kunt dus op God vertrouwen, hij kan Heer van je leven zijn. En je kunt een David zijn, maar nog steeds nederig. Begrijp je wat ik wil zeggen? Je kunt een Elia zijn, maar nog steeds nederig. Wat je positie ook is, in welke machtige positie God je ook plaatst om in zijn koninkrijk te heersen, je gaat toch doen uit nederigheid, uit respect en vertrouwen voor hem en eerbied voor hem en gehoorzaamheid aan hem. Dat is nederigheid. Dat is niet onteerd worden, het is geëerd worden. Daarom wil ik vanavond enkele schriftgedeelten met je delen. Deze zijn je bekend, maar we gaan ze doornemen en ik ga voorlezen uit de Amplified Bijbel, 1 Petrus 5. Ik hou van de Amplified omdat het doet stilstaan en iets langer kijkt naar iets belangrijks. Als je nu een serieus Bijbelstudent bent, raad ik je aan de Amplified niet te lezen. Neem een King James Version, haal een concordantie en onderzoek elk woord. Niet alleen dat wat zij in de Amplified Bijbel doen. Zo heb ik gestudeerd. Ik beveel de Amplified dus niet als studiebijbel aan. Ik beveel hem aan voor mensen die te lui zijn om alles op te zoeken, want het zoekt er tenminste een paar voor je op die je moet lezen. Ben ik niet gemeen? Ik ben best wel een aardige vent, weet je? Laten we lezen 1 Petrus 5 vers 1. Ik waarschuw en geef aan de ouderlingen onder jullie, de herders en geestelijke begeleiders van de gemeente, als mede-ouderling en als ooggetuige, geroepen om te getuigen van het lijden van Christus, zowel als deelgenoot in de heerlijkheid, de eer en pracht, die geopenbaard ontvouwd zal worden. Wijd, voed, bewaakt, leid de kudde van God, die jouw verantwoordelijkheid is. Ik spreek nu tot jullie leiders, oké? En zorg ervoor dat ik het in de juiste context plaats. We laten niemand buiten beschouwen. Ik heb het tegen jullie in de gemeente, maar ik heb het ook tegen jullie leiders. Dit is wat ze horen te doen. Draag zorg voor, voeden, bewaken, leiden, plooien de kudde van God, jouw verantwoordelijkheid is. Niet door dwang of drang, maar gewillig, niet oneervol, gemotiveerd door voordelen en winst die bij het ambt horen, maar gretig en opgewekt. Niet heerzuchtig als arrogante, dictatoriale en hoe overheersende personen. Over degenen die je onder de hoede hebt. Maar wees voorbeelden, patronen en modellen van christelijk leven voor de kudde, de gemeente. Dat is nu wat God ons als leiders voorhoudt. Zie, ik groeide op in sommige situaties waarin mensen zeggen, doe niet wat ik doe, doe wat ik zeg. Maar als voorbeeld voor de kudde word je geacht mij te volgen zoals ik God volg. Als ik God niet volg, volg mij dan ook niet. De mensen over wie ik de leiding heb, ik zorg ervoor dat ze duidelijk begrijpen dat als God iets door mij spreekt, of een richtlijn geeft, ze naar de geest van God luisteren. Volg niet wat ik doe als de Heilige Geest er niet op getuigt. Ik moet een voorbeeld zijn en God zal bevestigen of ik een voorbeeld ben. Maar als hij wel bevestigt wat ik doe, dan hoor je ook te doen wat ik doe. Ik vraag niemand iets te doen wat ik niet doe. En ik help ze op elke manier die ik kan. Maar mijn taak is je toe te rusten zodat je de duidelijke stem van God kunt horen. En God kunt volgen in heel je dagelijkse leven als ik er niet ben. Als je daar problemen mee hebt, je begrijpt niet hoe je dat moet doen, dan kijk naar mij, want ik doe het. En ik help je. Ik heb niet alle antwoorden, maar wel een heleboel. Dus terwijl jij probeert te komen waar ik nu ben, ben ik ergens anders en ik help ook daar te komen. Dus hoe meer jij probeert God te volgen, hoe meer jij mij God laat volgen. Dat is goed voor mij. Ik zal proberen je voor te blijven, want ik hoor voor je te blijven. Maar blijf niet gewoon waar je bent, want ik hoef nergens heen. Maar als jij komt waar ik nu ben, ik moet ergens anders komen. Je hebt mij nodig en ik heb jou nodig. We helpen elkaar, amen. Hier is nu je beloning, oudsten en leiders, als je op de juiste manier doet. En dan, wanneer de opperherder geopenbaard wordt, zal de overwinnaarskroon van heerlijkheid winnen. En dat is voor leiders. Je zult de veroveraarskroon van glorie krijgen. Nu maakt het niet uit of je denkt dat het moeilijker is een goed voorbeeld te zijn. En iedereen zegt, nou, je zou nog veel meer andere dingen kunnen doen als je compromissen sluit in je ambt. Je sluit misschien een compromis, maar je krijgt niet de overwinnaarskroon van heerlijkheid als de Heer terugkomt. En ik heb liever wat eer die God me gaat geven dan wat de mens me kan geven. Amen. Maar de wereld zal zeggen, je kietelt onze oren, je maakt het gemakkelijk en wij zullen het jou gemakkelijk maken. Dat kan voor een seizoen, ja, maar het zal me in de eeuwigheid niet gemakkelijker worden. Ik heb liever dat het hier een korte periode moeilijk gaat en de komende triljoen jaren goed, dan dat ik hier een paar jaren opoffer en in de eeuwigheid verknal. Amen. Lieve zo jullie die jonger zijn en een mindere rang hebben, wees onderdanig aan de oudsten, de ambtsdragers en geestelijke begeleiders van de kerk. Geef hun gepast respect en geef toe aan hun raad. Kleed schort jezelf jullie allemaal. Ik heb echt een backup gemaakt en dit gelezen. Het heeft het over je leiders en het heeft het over jou. Bekleed schort jullie allemaal met nederigheid als het gewaad van een dienaar, zodat de bedenking ervan je onmogelijk ontnomen kan worden met vrijheid van trots en arrogantie tegenover elkaar. We hebben het hier dus niet over als de druk op de ketel kwam, dat je je een beetje verootmoedigt en poging een beetje genade te krijgen om je te redden. Het is een bekleed schort dat zo strak om je heen gewikkeld is als een gewaad dat onmogelijk van je ontdaan kan worden. Is dat wat tot waar je nederigheid staat? Bij totale vrijheid is er vrijheid van trots. Trots is vernietigend. Het is het meest destructieve waar je ooit in verzeild kunt raken. Als je geen idee hebt wat vrijheid het is om vrij te zijn van dat en van arrogantie, dat het je in de verse verte niet eens in de verleiding brengt, dat al het verleiden in de wereld je niet uit je nederigheid kan trekken. Je krijgt dat kleed niet af. Je laat het niet voor niets gaan, want het is het waardevolste wat je hebt. Het brengt je alles in het koninkrijk van God. Waarom laat je iemand daarmee weglopen voor een klein onbenullig dingetje? Zo staat het geschreven dat je het aantrekt. Je knoeit er niet mee. Je doet het aan alsof je $1 miljard om je middel hebt. Iemand probeert die riem af te doen waar het in zit. Daar zal je je zeker aan vastklampen als iemand probeert hem van je af te trekken. Nou, ik garandeer dat je nederigheid heel wat meer waard is dan $1 miljard. Dus dat moeten we begrijpen. Want God stelt zich op tegen de hoogmoedigen, de brutalen, de overmoedigen, de minachtende, de aanmatigende en de opscheppers. En hij verzet, verstreedt en verslaat hen. Vraag je je af waarom sommige mensen geen stap verder komen in het koninkrijk? Weet je waarom veel mensen denken dat ze een grote duivel hebben? Maar dat is niet de duivel, het is God. Als je in trots bent, verzet de duivel zich niet tegen je. De duivel probeert je te helpen. Hij probeert je in hoogmoed te krijgen omdat hij weet dat dat je tegen God op zal zetten. En er is geen manier waarop God je zult overwinnen. Je kunt hem overwinnen, maar je zult God niet overwinnen. God zegt dus dat hij zich verzet tegen, hij dwarsboomt, hij verslaat hen, maar hij schenkt genade, gunst, zegen aan de nederigen. Vers 6. Verneder je daarom, degradeer, verlaag je in je eigen schatting onder de machtige hand van God, opdat hij je te zijner tijd kan verhogen. Werp je hele zorg, al je zorgen, al je bekommernissen voor eens en voor altijd op hem, want hij zorgt liefdevol voor je en waakt waakzaam over je. Dat is toch vrij duidelijk, nietwaar? Dat is echt duidelijk. Waarom worstelen we er dan mee? Waarom geloven we nog steeds die leugen van de duivel? Ik deelde vanochtend over belemmeringen voor je geloof. We laten geloof vrij op een leugen. Weet je, de duivel zal ons iets geven. Weet je, we zullen over hem, over ons heen laten lopen. Je zult gebruikt worden. Er wordt misbruik van je gemaakt. Als je niet voor jezelf opkomt, wie doet dat dan wel? Al deze troep en we geloven het en we rechtvaardigen onze Heer zijn door te proberen onszelf te beschermen en voor onszelf te zorgen om iets van onszelf te maken in plaats van ons te vernederen en op God te vertrouwen. Dan lezen we zoiets als dit. We raken overtuigd en we weten dat we ons zouden moeten verootmoedigen. Dus proberen we dat even, maar dan krijgen we al die ja maars. En dat andere komt dan weer op. En we worden heen en weer getrokken tussen die twee gedachten. En we laten ons geloof nooit helemaal los in nederigheid en vertrouwen op God. Daar moet je van overtuigd raken. Toen ik dat voor het eerst zag, ging ik door dat alles heen. Tot aan vers 6. Verneder u daarom onder de machtige hand, God, onder de machtige hand van God, opdat hij u te zijner tijd verheft. Nu had ik in het begin genoeg gestudeerd dat ik wist dat als we ons verheffen, God zei dat hij ons zou neerhalen. Ik wist dat als ik te veel kennis en niet genoeg wijsheid kreeg, dat het me zou verheffen en dat God me zou neerhalen. Maar hier staat dat God je zou verheffen. En de Bijbel zegt dat als God je verheft, geen mens je naar beneden kan halen. Weet je een van de redenen waarom ik zo gelukkig ben? De zalving die ik heb, wie ik in God ben. Die heeft de mens me niet gegeven. Weet je wat? De mens kan dat ook niet wegnemen. Het is toch een behoorlijk goede baanverzekering. Zekerheid. Niet waar? Het maakt niet uit of iedereen in de wereld me niet mag en niet vindt dat ik zou moeten zijn wie ik ben. Ik ben nog steeds wie ik ben, zolang God vindt dat ik ben wie ik ben. Tot ik me in hoogmoed verhef, dan zal hij me naar beneden halen. Maar zolang ik nederig blijf en God me in mijn zalving verheft, hoe meer mensen in mijn verleden geprobeerd hebben me af te wijzen, me neer te halen, hoe meer God me heeft opgeheft. Toen ik nederigheid bleef, me niet liet beledigen, hen niet veroordeelde, maar nog steeds van hen hield, nog steeds deed wat God zei, ondanks alles wat ze doen om me te proberen tegen te houden, verhief God me meer. Ik kijk dus terug op de tijden en ik kan erom lachen. Ik maak me geen zorgen over nog meer van dat soort tijden in de toekomst, want de grootste groeispurten die ik ooit in God kreeg, waren toen de duivel iedereen probeerde te gebruiken om me neer te halen. God bevorderde me meer. Dus waarom zou ik daar bang voor zijn? Ik heb daar helemaal geen angst voor. Maar in het begin wist ik nog niet wat ik nu weet. Dus zag ik dit. Het is normaal voor iedereen om succesvol te willen zijn. Wie wil zijn hele leven verknoeien? Wie wil het hele leven falen? Het is normaal dat we succesvol willen zijn, maar God heeft een plan. God heeft de blauwdruk van het hoogste doel. Zoveel dingen waar we een visioen van kunnen krijgen, kunnen we proberen te volbrengen. Maar niets waar je ooit op kunt hopen of wat je probeert te volbrengen zal in de buurt komen van het plan dat God voor je heeft. Evenmin heb je de benodigdheden om te laten gebeuren wat je graag zou willen. Maar God zal in onze behoeften voorzien na zijn rijkdom in heerlijkheid. En als hij het voor het zeggen heeft, is er geen enkele prijs waar hij niet aan kan voldoen. Het is wonderbaarlijk en je hoeft niets te doen dan hem niet te helpen, weet je dat? Je moet gewoon ergens mee ophouden. Het is niet iets wat je moet doen. Je stopt gewoon met iets te doen. Stop ermee het te runnen. Laat het met rust. Laat hem het runnen. Maar als je dit ooit begrijpt, denk je, man, de duivel heeft ons opgelicht. Dat is de beste deal die ik ooit op de weg kwam. Ik meen het, dat is het echt. Maar zie je, soms raken we opgewonden en verdraait de duivel het. En zien we dingen niet die we in het woord zouden moeten zien. En missen we over een of andere belangrijke voorwaarden en gebeurt het niet. Ik lees dat. En je hebt de neiging te zien wat je wilt zien. Wel nu, ik had wat moeilijke tijden doorgemaakt. Ik was vernederd. Ik was in wat moeilijke situaties geweest. Ik was opgewonden over het feit dat God zei, verootmoedig je, maar ik zal je verheffen. Ik dacht, glorie aan God, dat is een goede deal. Ik was dus bezig met deze heerschappij kwestie. Dus besloot ik, oké, ik ga me verootmoedigen. Ik ga van de troon afstappen. Ik ga God mijn leven toevertrouwen en hem laten leiden zoals hij dat wil. Dat is wat hij zei. Ik ga me vernederen onder machtige hand van God. Geef het aan hem en hij zal me verheffen. Dus ik verootmoedigde me, gaf het aan God over en alles begon in elkaar te vallen. En ik raakte in paniek en keerde een hele stukje terug voor hij mijn schip liet zinken en weer opkreeg. En ik riep, Heer, wat is er in hemelsnaam gebeurd? Dus ik ging terug. Goed, ik weet het niet. De duivel is er ergens ingekomen. Dus ik bind, los, berisp, probeer alles wat ik wist hoe te doen. Dus ik ga terug. Laten we die ding nog eens proberen. Goed, zo. God, ik ga doen wat u zei. U zei tegen me te verootmoedigen onder uw machtige hand. Ik ga u vertrouwen met mijn hele hart. Ik geef het aan u, Heer. U hebt het. En ik rust vertrouwen op u, dat u me gaat verheffen zoals u zei. Alles begon weer in elkaar te vallen. Ik maakte 2 of 3 pogingen van en tenslotte kwam ik voor God en ik schreeuwde het uit. Ik zei, God, ik begrijp het niet. U zei dat als ik me zou vernederen, u mij zou verhogen. God zei, lees dat vers nog eens. Goed, verootmoedig je daarom. Degradeer, verlaag je in je eigen inschatting onder de machtige hand van God. Dat heb ik dus gedaan, opdat hij je te zijner tijd zou verheffen. Waar kwam die te zijner tijd in? Dat stond er eerder niet in. Wat is dat gedoe over de gepaste tijd? En de Heer zei, ik heb iets dat ik in je leven wil bouwen, maar ik kan niet bouwen op de troep die jij daar neergelegd hebt. We moesten dus eerst ontmantelen wat je gebouwd hebt, want je hebt een rommel ervan gemaakt, dan kan ik bouwen wat ik wil bouwen. Nu is dat niet een leven lang. Hij zei een gepaste tijd, het is een seizoen. En het kan betrekkelijk kort seizoen zijn als je het werk niet steeds overneemt en hem helpt. Denk aan wat ik eerder deed. Als je God veel helpt, kan hij weinig doen. Als je hem maar een beetje helpt, kan hij veel doen. Maar als je hem helemaal niet helpt, kan hij alles doen. Leer los te laten en God toe te laten. Eerder vroeg ik naar de broeder met wie ik sprak en hij deelde dit verhaal. Ik preekte een paar jaar geleden een keer over dit onderwerp en ik was in Afrika, Nigeria. En ik was in het binnenland en de meeste mensen in deze kerk groeiden op in dorpen in leemen hutten. En ik wist dat. Dus probeerde ik deze bijzondere leer met hen te delen. Ik deel trouwens veel gelijkenissen uit, maar bijna elke gelijkenis kreeg ik terwijl ik preekte. Ik kreeg ze niet als ik thuis was in Amerika en studeerde. Als ik daar en iemand kon me niet begrijpen, dan gaf God me een gelijkenis zodat ze het wel konden begrijpen. En dat deed hij ook die bepaalde dag. Ze schenen niet te begrijpen waar ik het over had, deze gepaste tijd, en wat er in de tussentijd moest gebeuren. Dus gaf de Heer me deze gelijkenis aan een man die vooraan zat. Ik zei, ben jij opgevoed in de dorpen, weet je dat? En ben je opgevoed in een lehmen hut? Hij zei ja. Ik zei, stel dat je in het dorp in je hutje zat, dat je op een klein kavel gebouwd had, en op een dag komt er door de zandwegen een man aangereden in een Mercedes Stretch limousine. Een man springt eruit, opent de deur voor hem en hij stapt uit. En hij vraagt je en hij zegt, is dit jouw huis? En jij zegt ja. Hij zegt, heb je dit zelf gebouwd? En jij zegt ja. Hij zei, laat me je een foto zien van mijn huis. En dan haalt hij een grote kleurenposter tevoorschijn met daarop een foto van een stenen herenhuis van ongeveer 4-5 verdiepingen dat miljoenen dollars waard is. En hij zegt, dit is mijn huis, dat heb ik gebouwd. Hij zei, hoe zou jij het vinden om een huis als het mijne te hebben? Ik zeg, wat zou je dan zeggen? Nee, ik hou wel van mijn modderhut. Ik hou het liever zoals het is. Natuurlijk zou je liever zo'n huis hebben. Wat als deze man zou zeggen, nou, ik ben een multimiljardair. Ik heb meer geld dan ik weet wat ik ermee moet doen. Ik bezit verschillende bouwbedrijven. We bouwen huizen en we zitten nu tussen twee klussen in. En ik voel me gewoon gul, dus hier is wat ik je ga aanbieden. Mijn ploeg is in de stad. Als je me toestemming geeft, laat ik ze hier morgen vroeg meteen komen en we bouwen een huis voor je, hier op dat kavel, net als het mijne. En het kost je geen cent, wat zeg je daarvan? In deze gelijkenis liegt de man niet en hij meent precies wat hij zegt. Dus vroeg ik hem, ik zeg, wat zou je dan zeggen, ja of nee? Nou, natuurlijk zou je ja zeggen. Dus de man overhandigt je de poster, zegt, oké, ga delen met je vrouw en buren. Vertel ze wat ik voor je ga doen. Ik kom morgenochtend weer terug, maar begrijp iets, het is jouw kavel. Ik kan niets op jouw kavel bouwen zonder jouw toestemming. En ik werk alleen zolang jij mij de toestemming geeft. Zolang ik toestemming heb, vertrouw je me om dat te doen wat ik zei dat ik zou doen. Dan zal ik net zo'n huis voor je bouwen op het kavel. Jij vertrouwt me om dat te doen. Ik zal het doen. Dat is de overeenkomst. Hebben we een overeenkomst? Ja. Dus neem je deze poster, de man rijdt weg, je gaat terug in je lehmen hut en je laat dit aan je vrouw zien. Je roept je buren erbij en laat zien en zegt, kijk eens wat deze man in deze grote stretch Mercedes langs reed. Hij komt morgen vroeg met een ploeg langs om net zo'n huis voor me te bouwen, gratis. Wat denk je dat je vrouw en je buurman zullen zeggen? Man, je bent gek. Man, die vent zet je gewoon voor gek. Die vent heeft je voor gek verklaard. Ik wed dat ze op de terugweg naar de stad gewoon zich doodlachen om te ontdekken dat deze sukkel hier op het platteland gewoon gelooft dat hij werkelijk zo'n huis voor je gaat bouwen. Man, je bent helemaal gek. Als je niet oppast, luister je naar hen en raak je beledigd op die man, terwijl hij niets anders gedaan heeft dan je de waarheid vertelt. En dan sta je daar en zegt, ga van mijn eigendom af. Je zet me niet voor gek. Als je niet oppast, doe je dat wel. Maar stel dat je daar weer voorbij komt. Je bent er voorbij en zegt, nee, die man zei dat hij precies zou doen wat hij zei. En ik ga hem geloven dat hij doet wat hij zei dat hij zou doen. Ik ga hem vertrouwen, dus ik wacht 's morgen op hem. Dus je kwam voorbij die test. De volgende morgen komt hier die man met zijn hele ploeg, met vrachtwagens, uitrusting, alles. En hij trekt hier aan, stapt uit, zegt goedemorgen. Zij, oké, we zijn klaar om aan het werk te gaan. Heb ik nog steeds je toestemming? En jij zegt, ja, ga je gang. Hij zegt, goed. Dus draait hij zich om en zegt tegen de man, haal die bulldozer van de aanhanger. En hij start de bulldozer en hij zegt, wat is dat voor een geluid? Hij zei, nou, dat is een bulldozer. Wat ga je met die bulldozer doen? Nou, ik ga die hut van het terrein af gelijk maken. Wacht nu eens even. Je hebt niets gezegd over het platwalsen van mijn lehmen hut. Dat is mijn huis. Ik heb dat gebouwd. Dat is alles wat ik heb. Wat bedoel je platwalsen? Je zei dat je voor mij een huis op het zoals het jouwe zou bouwen. Dat is waar, maar je bouwde je hut midden op het kavel. Ik kan geen stenen huis van 5 verdiepingen op een lehmen hut zetten. Begrijp je dat? Het moet weg. Nu roepen de vrouw en de buren, je kunt hem dat maar beter niet laten doen. Hij gaat je hut plat maken met de bulldozer. Ze gaan hem inladen, terug naar de stad. En jij wordt hier in de regen neergezet als de moezon komt zonder het huisje. Als je niet oppast, zeg je, maak dat je wegkomt, man. Ik wil hier niets mee te maken hebben. Je gaat mijn hut niet platrijden. Zo zie je maar dat die beproeving die je moet doorstaan. Maar stel dat je hebt besluiten, nee, ik ga hem vertrouwen dat hij dat gaat doen wat hij heeft gezegd. Want zie je, als je het bouwen begrijpt, dan zul je begrijpen dat dat nodig is. Maar als je het niet begrijpt, kun je er doodangsten voor uitstaan. Hij begreep het bouwen niet, maar overwon en besloot toch te vertrouwen. Dus deed hij de bulldozer aan, ze gingen er doorheen en duwden gewoon alles op zijn perceel weg. Schoven gewoon alles van het perceel af. Nu zit iedereen daar te zeggen, man, je bent gek, je maakt er een rotzooi van. De baas zeggen, blijf gewoon op de foto kijken, dat is wat we gaan bouwen. Nu denk je, nou oké, ze hebben tenminste hun hut plat gemaakt, ze gaan dit herenhuis opbouwen. Maar de baas draait zich om en zegt, breng de graafmachine binnen. En ze beginnen een groot gat te graven, midden op een perceel. Het is, wat doe je nu? Je gaat de verkeerde kant op. Waarom graaf je een gat in het midden van mijn perceel? En de man zegt, nou, we moeten eerst naar beneden voor we naar boven gaan. Zie je, hij ging nooit naar beneden. Hij bouwde zijn lemen hut gewoon op de grond daar. Zie je hoe verder je omhoog gaat, hoe verder je naar beneden moet. Als je niet oppast, begint iedereen je uit te lachen en kun je in paniek die kerel van je grond afhouden. En ga er maar een schepje op en je gaat met een schepje uit en vult dat gat dan weer terug. En de volgende maand ben je bezig om dat hutje weer terug te bouwen. Begrijp je wat ik zeg? Maar als hij zou blijven vertrouwen, dan graven ze dat gat. Ze schieten er beton en staal in, een goede gewapende fundering. Het gebouw zou opkomen, het herenhuis zou er staan. Het zou het prachtige huis hebben om de rest van zijn leven van te genieten. Bij ons is dat precies hetzelfde. Toen ik me vernederde onder de machtige hand van God en zei, God, ik ga erop vertrouwen dat u hetzelfde werk doet dat u in Jezus deed, want zie, het patroon is dat onze Vader ons gaat maken zoals Jezus. Dus toont hij ons een beeld. Je leest het in de Bijbel. Krijg omdat de Vader zegt dat ik hoe ik ga maken, dat is hoe ik de Heer je laat maken. De Heer heeft een blauwdruk om je te maken zoals Hij. En welk ander kind God wil dat hebben, wil dat zijn. Maar je zult dezelfde eigenschappen hebben van de eerste zoon. Alleen zullen we allemaal een uniek anders zijn. Iedereen heeft dus niet een uitgestampt huis dat precies hetzelfde is. Maar het zal wel eigenschappen hebben die hetzelfde zijn. Ik zei, oké, Heer, ik vertrouw op U. U bent de architect. U bent de auteur en de voltooier van mijn geloof. Ik vertrouw erop dat u doet wat u gezegd hebt. Dus droeg ik de heerschappij aan hem over en het volgende wat gebeurde was dat ik de bulldozer hoorde. Toen raakte ik in paniek, want hij begon mijn perceel van het perceel weg te bulldozeren. Hij begon alles af te breken wat ik gebouwd had. Toen ik zelf heer was, omdat hij niet kon bouwen wat hij gebouwd had op mijn hut die ik gebouwd heb. Nu mag mijn hutje net zo mooi zijn als jouw hutje, maar het zal niet voldoende aan de bouwvoorschriften voor het Koninkrijk van God. Dus toen ik dat eenmaal begreep, liet ik zenuwachtig toe dat hij mijn hutje plat maakte en mijn kavel begon op te ruimen. Want onthoud, het is een gepast seizoen. Het is niet levenslang. Huizen worden gebouwd om in te wonen en je leven in te leven, niet om een leven lang te proberen het huis te krijgen. De reden dat sommige mensen er een leven lang over doen en nog steeds geen huis hebben en nog steeds buiten in de regen zitten, is dat ze steeds weer de heerschappij overnemen en het gat weer opvullen en het hutje terug opzetten. Je laat hem niet met rust. Als je gewoon uit zijn weg blijft en hem laat werken, werkt hij de klok rond om dat voor elkaar te krijgen. Zo ruimde hij mijn terrein op. Toen haalde hij de graafmachine erbij en begon een gat te graven midden op mijn perceel. Hij begon naar beneden te gaan en te graven en het vuil eruit te halen. En er weer staal en beton in te stoppen en het te verstevigen. Even dacht ik dat hij naar China probeerde te gaan, want waar ik woon is China aan de andere kant van de wereld. En ik dacht, man, hij probeert me naar China te krijgen en neemt een kortere weg. Want het leek alsof hij maar bleef dalen. En de Heer herinnerde me eraan, hoe verder ik naar boven ga, zoon, hoe verder ik naar beneden moet. Dat is positief, het is niet negatief. Je zou nerveus moeten worden als hij maar een voet, een halve meter of een meter naar beneden gaat. Net genoeg om een verdieping vast te houden. God daalde dus genoeg af om verschillende verdiepingen tegelijk te nemen. Nu is het unieke van Gods bouwen, dat wanneer je dit gebouw hier hebt laten bouwen op een fundament, dat zal houden wat je hebt, en je besluit dat nog 5 verdiepingen er bovenop het gebouw wilt zetten, je een ernstig probleem hebt, omdat je fundering het niet aankan. Het is serieus kostbaar om nu te proberen hier terug te komen en dit fundament uit te diepen om nog 5 verdiepingen eraan te kunnen toevoegen. Maar God kan dat doen. God kan een fundament in je leven leggen dat een gebouw van 1 of 2 verdiepingen aan kan, je erin verplaatsen en vanuit dat ene gebouw van 2 verdiepingen gaat functioneren, maar terwijl God vanuit dat gebouw dient, terwijl jij God vanuit dat gebouw dient, daarom heb ik het over een deeltijdsstudent. Deeltijds doet hij nog steeds dingen om mijn fundament te verdiepen. Hij kan voortdurend mijn fundament verdiepen terwijl ik al een gebouw heb staan. En zodra hij het voldoende uitdiept om de derde verdieping aan toe te voegen, komt onmiddellijk de derde verdieping erop. Ik hoef er niets om te bidden. Ik hoef er niets uit te proberen en het op te eisen. Zodra de fundering diep genoeg is om nog een verdieping aan te kunnen, zet God het erop. Dan diept hij het nog wat verder uit. Hij zet het erop. Hij kan iets bijzonders aan de hand hebben, waardoor het nog steeds verder uitdiept. En er zet er 2 verdiepingen tegelijk op. Hij kan dat afwisselen, afhankelijk van wat zijn bedoelingen zijn. Maar dat is afwisseling. In mijn specifieke geval kan hij vanwege mijn ambt gegraven hebben tot waar hij om te beginnen 5 verdiepingen neerzetten. Zie je wat ik bedoel? En voegde daarna 1 voor 1 een verdieping erbij. Het hangt er dus vanaf wat je in Gods bedoelingen oproept. Maar als je dat gebouw begrijpt en hoe de dingen werken, en hij is de auteur en voltooier van ons geloof, laat God dan gewoon met rust en laat hem werken. Maar raak niet in paniek als je een bulldozer hoort starten. Wees niet bang hem te laten neerhalen wat je gebouwd hebt. Dat zou je net zo goed kunnen doen. Want als het einde komt en het voldoet aan Gods test, zal het toch opbranden. Dus wat maakt het eigenlijk uit? Je hebt aan het eind toch niets van dan een hoopje as van je eigen werken. Dus waarom wachten we tot dan? Terwijl je iets had kunnen krijgen dat de vuurproef doorstaat om het te vervangen. We wachten niet tot het einde, toch? Goed, draai met me mee naar Jacobus. Normaal lees ik niet zoveel passages rond de schriften over nederigheid, maar ik heb het gevoel dat God wil dat ik vanavond dat doe omdat het zo belangrijk is. En we hebben iets meer tijd dan ik normaal heb. En ik probeer meestal 4 of 5 leerlingen in 1 sessie te krijgen omdat ik niet veel tijd heb, zodat ik er een soort kortere weg doorheen moet nemen. Maar dat is van cruciaal belang. We lazen hier al iets over het verkeerd bidden in Johannes 4, vers 3. Maar laten we eens teruggaan en dit wat nader bekijken, gebonden aan wat we zojuist lazen in 1 Petrus 5. Herinner je dat het onderwerp is, je leert jezelf te vernederen. Houd dat in gedachten. Verootmoedig jezelf. Sta daar niet arrogant en eis dat je je verootmoedigt. Dat is geen slimme manier om het te doen. Dat is de manier die ik koos om te beginnen. Om de ros op mijn hoofd te laten doen vallen. Dat is geen slimme manier. Luister naar iemand die er geweest is. 1 is beter dan die andere. Het is een makkelijke manier of een moeilijke manier. Kies de makkelijke manier. Ik probeer je de makkelijke weg te wijzen. Verootmoedig jezelf. Jacobus 4, vers 1. Nogmaals, in de Amplified Bijbel geeft het ons veel inzicht. Wat leidt tot twist, tweedracht en vetes en hoe ontstaan conflicten, ruzies en vechtpartijen onder jullie? Komen ze niet voort uit jullie zinnelijke begeerten, die voortdurend in jullie lichamen leden strijden? Jullie zijn jaloers en begeren wat anderen hebben. En jullie begeerten blijven onvervuld, zo worden jullie moordenaars. Haten is moord wat je hart betreft. Je brandt van afgunst en woede en je bent niet in staat om de bevrediging, de tevredenheid en het geluk dat je zoekt te verkrijgen. Dus vecht en strijd je. Jullie hebben niet omdat jullie niet vragen. Of je vraagt God om ze wel te ontvangen, toch niet. Omdat je vraagt met een verkeerd doel en kwade egoïstische motieven. Je bedoeling is, als je krijgt wat je verlangt, om het in je zinnelijke genoegens te besteden. Jullie zijn als ontrouwe echtgenotes die ongeoorloofde liefdesrelatie met de wereld hebben en een huwelijksgelofte aan God verbreken. Weten jullie niet dat vriend zijn van de wereld vijandschap is met God? Wie er dus voor kiest een vriend van de wereld te willen zijn, neemt zijn positie in als een vijand voor God. Of veronderstel je dat de schrift zonder doel spreekt die zegt, de geest die hij in ons heeft doen wonen verlangt hij naar ons en hij verlangt naar de geest om welkom te zijn met een jaloerse liefde. Maar hij geeft ons steeds meer genade, kracht van de Heilige Geest om deze kwade neiging en alle anderen ten volle tegemoet te treden. Merk nu al deze kwade neiging op die in al onze vleeselijke natuur zit. Hij geeft ons genade om aan die kwade neiging tegemoet te komen. Zie, alleen door genade kun je die overwinnen. We gaan verder. Daarom zegt hij, God zet zich af tegen de hoogmoedige en hooghartige, maar geeft genade voortdurend aan de nederige, zij die nederig genoeg zijn om het te ontvangen. Wees dus aan God onderworpen. Wedersta de duivel, sta standvastig tegenover hem, en hij zal van je wegvluchten. Kom dicht bij God en hij zal dicht bij je komen. Erken dat je zondaars bent. Maak je bevuilde handen schoon. Besef dat je ontrouw bent geweest. Weifelende individuen met verdeelde belangen en zuiver je harten van geestelijk overspel. Als je tot God nadert, wees diep brouwvol en treur. Ween zelfs over je ontrouw. Laat je gelach veranderen in verdriet. En je vrolijkheid in verslagenheid en oprechte schaamte over je zonde. Verootmoedig je, voel je heel nietig in de tegenwoordigheid van de Heer. En hij zal je verheffen, hij zal je optillen en je leven betekenis geven. Dat is genomen om zeker te zijn dat je begrijpt in de context waar hij het over heeft. Hij zegt duidelijk in het natuurlijke rijk hoe we ons allemaal gedragen. De enige manier waarop je die kwade neigingen kunt overwinnen is door de genade van God. Hij maakt het nog eens duidelijk. Als je trots bent, zal hij je wederstaan. Maar als je nederig bent, zal hij je genade geven om die neiging te overwinnen. Hij zegt dat je dicht bij God moet komen. Dan weersta de duivel en hij zal van je vluchten. Zie, veel mensen trekken zich van God af en proberen de duivel te weerstaan. En hij gaat nergens heen. Trek dicht naar God toe, Matthäus 23, vers 12 en 13. En met hooghartigheid en lege trots zal vernederd laaggebracht worden. Begrijp je nu dat wie een van die 100% is? Het maakt niet uit of je slim iemand bent of een dom iemand, of je een christen bent of een niet-christen. Wie zich verheft met hoogmoed en loze trots zal vernederd worden, laaggebracht worden. En wie zich vernedert, wie een bescheiden mening over zichzelf heeft en zich daarna gedraagt, zal tot eer verheven worden. Wat is nu de nummer 1 reden waarom we problemen hebben om ons te vernederen? Omdat je de leugens gelooft dat als je je verootmoedigt, je nooit iets zult worden. Dat iedereen je zal gebruiken, misbruik van je zal maken, over je heen zal lopen en dat je nooit iets zult hebben. Nou, als dat zo is, dan heeft God gelogen. God zei dat als je je zou verootmoedigen, hij je niet alleen verheft, maar hij zegt dat hij je tot eer verheven zult worden. God zegt dat hij genade zal geven. dat je de dingen van het vlees kunt overwinnen, dat je in erepositie zult komen en dat God je zal verheffen en dat geen mens je ten val zal brengen. Waarom geloven we die leugens dan toch? Je ziet dat die gedachten die bij ons opkomen nooit getest werden met het woord van God, met het getuigenis van de geest of de vrede van God, omdat ze niet zouden slagen. Toch laten we mensen hun geloof er nog steeds vrij op los en geloven het, terwijl er geen enkele Bijbelse steun voor is. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Hier is wat hij tegen de huichelaars zegt, vers 13. Maar wee jullie schriftgeleerden en farizeeërs, huichelaars, hypocrieten, want jullie sluiten het koninkrijk van de hemelen in het gezicht van de mensen. Want jullie gaan zelf niet binnen en staan ook niet toe dat zij die op het punt gaan staan binnen te gaan, dat ook doen. Ik knoop dit dus allemaal aan bij het onderwijs wat geweest is rond het gemeenschap en een relatie met God in het koninkrijk van nu. En de huichelaars en de hoogmoedigen, de religieuze leiders die arrogant en trots zijn, ze gaan het koninkrijk van God niet binnen en laten niemand anders binnen. Zie je dat je hier verstandig over moet zijn? Matthäus hoofdstuk 18 vers 1 tot en met 6. Ik probeer dit te verbinden met het koninkrijk zoals je het begrijpt, want je kunt niet in trots in het koninkrijk van God leven. Wil je in het koninkrijk leven zoals ik bedoel en daar je wezen hebben, bewegen, dan ga je wandelen in nederigheid, wat inhoudt dat Jezus de functionele Heer van je leven is. Matthäus 18 vers 1 tot en met 6. In die tijd kwamen de discipelen op en vroegen Jezus, wie is dan werkelijk de grootste in het koninkrijk der hemelen? En hij riep een klein kind tot zich en zette het in het midden van hen. En zei waarlijk, ik zeg jullie, daar zijn jullie je bekeren, veranderen, omkeren en worden als kleine kinderen, vertrouwen, nederig, liefdevol en vergevingsgezind, kunnen jullie het koninkrijk van de hemelen helemaal niet binnengaan. Wie dan ook, nog een keer, wie dan ook, geen uitzondering, wie zich dan ook vernederen en wordt als dit kleine kind, vertrouwen, nederig, liefdevol en vergevingsgezind, is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En om wie om mijnentwil en in mijn naam één zo'n klein kind ontvangt en aanneemt en verwelkomt, ontvangt en aanneemt en verwelkomt mij. Laten we eens naar de andere kant kijken van dit alles. We gaan verder. Maar wie een van deze kleine die in mij gelooft en mij erkent en aankleeft, doet struikelen en zondigen, dat wil zeggen wie hem verleidt en belemmert in juist gedrag of denken, het zou beter nuttiger, profijtelijker of voordeliger voor hem zijn dat een grote molensteen om zijn hals werd vastgemaakt en dat hij in de diepte van de zee werd gezonken. Nu probeer ik hier vanavond zo genadig mogelijk te zijn, als ik weet hoe. Maar ik ga je nu al zeggen dat ik niet eens in de buurt wil staan van leiders die mensen die nieuw zijn in het geloof, nederig als kleine kinderen die God vertrouwen, hebben genomen en hun vertrouwen vernietigd hebben. En hun hoop rotzooi hebben gegeven en zeggen, oh, dit is pas de witte broodsweken. Het zal wel voorbij gaan en je zult je ellendig zijn zoals wij ons allemaal voelen. Ze willen het koninkrijk God niet binnengaan en ze sluiten het af. Ze gaan er zelfs niet in en laten niemand anders binnengaan. De Heer noemt ze een stelletje slangen en adders en huichelaars. En hij zegt hier dat ze beter af bent met een molensteen om je nek en in de zee wordt geworpen. Sta dan voor hem en moet dat beantwoorden, want het zal nog erger zijn als ze voor God staan. Nu maakt het voor mij geen verschil of ik iedereen in de wereld kwaad maak. Als ik een nederig iemand vind die God wil leren kennen, geef ik hem alles wat ik kan doen om hem in de tegenwoordigheid van God en het koninkrijk te krijgen. En het kan me niet schelen of dat elke geestelijke in de wereld kwaad maakt die een hypocriet wil zijn. Ik ben niet meer van hen onder de indruk dan Jezus van hen onder de indruk was. Nu richt ik me niet op hen. Ik laat me niet van hen afrekenen. Maar ik ga ze een eerlijke waarschuwing geven. Loop me niet in de weg, want ik ga doen wat God gezegd heeft. Begin dus niet rommelen aan iemand die door God aangeraakt wordt. Ik geef je een eerlijke waarschuwing aan wie dan ook. Als je niet in de waarheid gaat wandelen, wees dan tenminste geen hypocriet, maar wees er eerlijk over. En ga niet rond, bedrieg anderen en laat hen struikelen, alleen omdat je ergens niet in wil lopen. Verzin geen excuses voor je verleeselijkheid. Wees er op zijn minst eerlijk in. Ga God verachten huichelarij. In Openbaringen zei hij dat ik liever heb dat jullie koud dan lauw zijn. De lauwe zei God, ik zal je uit mijn mond spuwen. Hij veracht het. Weet je wat me verbaast? Als je Jezus' onderwijs leest, Jezus rekent af met de duivel van aangezicht tot aangezicht, Satan van aangezicht tot aangezicht en bleef er kalm onder. Alles wat hij zei was dat er geschreven staat, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Hij raakte niet van streek. Hij vastte heel kalm en citeerde gewoon de schrift aan de duivel. Zelfs de demon, de Gadarene, met 2000 demonen in zich. En ze schreeuwde het uit tot God om toestemming te vragen niet vernietigd te worden. Mogen we in die zwijnen? De Heer zegt, ga je gang. Het zal gemakkelijker en het zal gemakkelijk en rustig met hen gaan. Dan ontmoet hij de predikers, de Farizeeërs en de Sadduceeën, de hooggeplaatste doctoraten van de godsdienst die achter niemand achterliep, liepen in de letter van de wet. Ze waren allemaal uiterlijk opgemaakt en hielden zich er meer aan dan wie dan ook. En hij noemt hen een stelletje slangen en adders. Telkens als hij tegen Farizeeën en Sadduceeën sprak, moet je maar eens naar Jezus' houding kijken. Je kon hoeren bij hem brengen, je kon moordenaars bij hem brengen, je kon overspeligen bij hem brengen en hij was net zo liefdevol en zachtaardig als hij maar kon zijn om hen te zegenen en te helpen. Maar deze leiders, telkens als ze in de buurt kwamen, schoot hij op hen. Hij had geen geduld met ze, punt uit. We vullen de wereld vol Farizeeërs en Sadduceeërs vandaag en we geven toe aan dat soort troep. Ik probeer zo aardig mogelijk te zijn. Maar als er een Farizeeër en Sadduceeër is, dat soort mensen in de leiding van een kerk hebt, dan zou je uit die kerk moeten weglopen. Mensen zitten jarenlang in die dode kerk te denken dat ze hun in zullen bidden. Als het een rots is als het begint, zal het ook een rots zijn als ze daar klaar bent met bidden. Je kunt er geen brood van bakken. Als ze een huurling zijn, zijn ze een huurling. En van een huurling ga je geen gezalfde man van God maken. Als God hen geroepen heeft, dan hebben ze potentieel. Ja, het kunnen baby's zijn. Ze kunnen gezalfde mannen van God gemaakt worden als ze babychristen zijn. Maar als ze door God geroepen zijn, garandeer ik dat God een vuur onder hen aan het bouwen is. Ze gaan daar niet 50 jaar huichelaar zitten zijn en ermee wegkomen. Want God kastijdt hen die van hem zijn. En ik garandeer je dat hij ze blijft kastijden als er geen vooruitgang wordt geboekt. Maar als het een huurling is, laat hij ze met rust. Want hun dag des oordeels komt en het zal tot die dag opbouwen. Maar als het zijn kinderen zijn, wacht hij niet tot het einde. Hij stapt nu op ons af. Dus als iemand daar jarenlang een hypocrietleider in de kerk kan zitten zijn en een God soeverein niet in zijn leven handelt, dan heb je niemand die door God geroepen is. Je hebt een ingehuurde kracht en je kunt geen 400 jaar bidden en je maakt er geen gezalfde van hem of haar. Je krijgt ze niet geroepen als God ze niet geroepen heeft. En als hij ze niet geroepen heeft, zalft hij ze ook niet. Ik probeer het dus niet moeilijk te maken. Ik ben gewoon, we moeten sommige dingen begrijpen, want de duivel zal ergens in een of andere dode kerk opsluiten en je denkt dat je God hoort dat je die dode leider gaat veranderen. Als hij niet geroepen wordt, verander je hem niet. Je kunt hem misschien gered krijgen, maar hij wordt nog steeds niet gezalfd van God als hij niet geroepen is. Ik ga nog een Bijbeltekst lezen, 2 Kronieken 7 vers 14. Als mijn volk, dat door mijn naam geroepen is, zich verootmoedigt en bidt, en mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van alle boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. In onze natie hadden we een paar jaar geleden het eerste Washington voor Jezus. Christenen kwamen voor overal in de Verenigde Staten naar Washington om voor hun leiders te bidden. We willen ons land genezen zien. Ik nam toen onze groep mee. We hadden daar in die stad 500.000 mensen christenen in Washington D.C. in het park, biddend op datzelfde moment. En de regering werd slechter. Dat is de eerste en laatste keer waar ik ben geweest. Nu komen er ongeveer elk jaar 1 miljoen opdagen. En het gaat nog steeds slechter met ons. Alsjeblieft, hoor naar mijn hart. Je wordt verondersteld voor je leiders te bidden. Maar als je denkt dat het bidden voor die leiders je natie rechtvaardig zal maken en genezen zal worden, heb ik nieuws voor je. Het gaat niet gebeuren, mensen. We hebben het al lang gedaan. Overal in onze natie wedijveren kerken met miljoenen tegelijk en we bidden tegen de duivel. We bidden tegen kromme politici. We bidden tegen drugsbronnen. We bidden tegen elke kwaad dat in de wereld is om te proberen het te vernietigen. Zodat onze natie geheeld kan worden en God zal haar zegenen. Maar God zei niet of de politici of de hoeren, de drugsverslaafden of de oplichters zich bekeren. God zei, als mijn volk dat door mijn naam geroepen wordt, als zij zich verootmoedigen en zich afkeren van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen. Ik zal hun zonden vergeven en hun land genezen. Degene die God verantwoordelijk houdt voor de zonde en de verloedering van onze landen, dat zijn wij zelf. De kerk. Wij zijn het zuurdessen dat het levend moet houden. Telkens als je in de Bijbel leest dat Israël zich verootmoedigde, berouw toonde over zijn goddeloze wegen en tot God riep, vergaf God hen hun zonde en hij genas hun land. Toen gaf hun God hun rechtvaardige leiders en het land bloeide op. Maar ze konden niet tegen succes. Je leest het steeds weer opnieuw. Zodra er goede tijden kwamen, keerden ze zich weer van God af. Terug naar de zinnelijke genoegens en elk kwaad in de wereld. Dat deed de kerk Gods volk. En God zou de profeten zetten en ze zouden de profeten doden. Hij zou hen waarschuwen naar waarschuwing sturen. En ze zouden die negeren, totdat uiteindelijk zijn oordeel weer over hen zou komen. En God hen goddeloze leiderschap geven. En het zou beginnen in te storten tot zijn volk zich verootmoedigde en berouw toonde en uitriepen. Als je de helft van het aantal mensen dat in de Verenigde Staten hebt, maar ophield met bidden voor al die anderen, hoor wat ik zeg, ophield met bidden en zich gewoon verootmoedigde en berouw toonde over hun boze wegen, dan zou God horen. God zou vergeven en God zou het land verhelen. Er stond niets over het genezen van ons land, dat we voor iemand anders moeten bidden. Twee dingen, we moesten ons verootmoedigen en berouw tonen over onze boze wegen. Weet je wat het probleem is? Weet je waarom we dat als kerk niet doen? Omdat niemand in de kerk denkt dat hij iets goddeloos doet. Het is iedereen anders. Wij zijn niet goddeloos. Ik meen het serieus. Dat is de reden waarom je het niet doet. Omdat je een leugen gelooft. Ik ga iets vertellen dat je misschien zal schokken. Als Jezus niet letterlijk de functionele Heer van jouw leven is, ben jij boosaardig, slecht. Als je door de redeneringen en inzichten het gezag van de Almachtige God hebt toegeëigend, heb je precies hetzelfde gedaan wat Lucifer deed, waarmee de val om te beginnen begon. En verderfelijker dan dat wordt het niet. Er is niet één gruwelijke zonde op deze aarde die begaan kan worden als je niet eerst dat ene doet. Als je niet de heerschappij over je leven overneemt, kun je geen enkele gruwelijke zonde doen. Het is de wortel van alles. Dus, hoe kan iets wat je daarbuiten doet dan nog goddelozer zijn? Hoor je wat ik zeg? God noemde de duivel de vader van de leugen. Wat is er dan nog erger? De leugens die gezegd zijn of de vader. De vader is waar het vandaan komt. Elke zonde die we deden kwam voort uit ons zich toe-eigenen van het gezag en het overnemen van de heerschappij. En mensen, ik doe niet moeilijk. Ik vertel jullie gewoon de waarheid. Jullie moeten het horen. Dat is verdorven. En wanneer mijn volk, dat door mijn naam geroepen is, zich verootmoedigt. Waarom zei hij verootmoedig zich? Omdat dat is wat je zult moeten doen om op te houden goddeloos te zijn en van de troon af te komen. Als jij je verootmoedigt, kom je van de troon af. Want dat is wat je moet doen. En vraag hem vergeving omdat je om te beginnen op de troon gezeten hebt. Dan zal hij je vergeven en hij zal je daarvan reinigen en hij zal jouw land genezen. Nou, dit is mijn land. Ik begin hier. Dus ik verootmoedig mezelf. En ik had berouw en ik keerde me af van mijn boze wegen en God genas mijn land. Hier, mijn ziel is genezen. Er is geen corruptie in mij. Ik ben vrij. Ik ben gereinigd in Gods ogen. Ik ben een heilige tempel waar God in woont. De Vader en Jezus wonen in mij en ik heb gemeenschap en heb maaltijd met hen. Het is een heilig land daar. Dat betekent niet dat ik volmaakt ben, maar ik ben vergeven en ik ben gereinigd en ik sta in de juiste relatie met God. Ik sta in goede verstandhouding met God. En ik heb de vrede en ik heb vreugde en ik leef in Gods koninkrijk. Wat betekent dat ik aan die voorwaarden voldoe. En mijn familie heeft zich vernederd. En mijn familie is genezen. En mijn familie woont in het koninkrijk van God. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen en mijn vrienden. En het breidt zich uit. En nu ga ik voor de rest van mijn familie. Jullie zijn mijn familie. En zelfs als je boos op me wordt, hou ik nog genoeg van je om je de waarheid te vertellen. Iemand anders houdt misschien niet genoeg van je om de waarheid te zeggen, omdat hij denkt dat je boos op hem zou worden. Ook al haat iedereen hier me, toch zal ik de waarheid vertellen. Het is belangrijk. Ik kan me niet veroorloven tegen je te liegen, alleen maar zodat je tegen me zult glimlachen. Het is te belangrijk. Ik zit hier niet 11 keer anderhalf uur te spreken, alleen omdat ik niets anders te doen heb. Begrijp je wat ik wil zeggen? Het stoort me niet dat er geen enorme grote groep hier in de kerk is. Er is niet veel voor nodig om sommigen van jullie op dingen op de kop te zetten. Toen Abraham de Heer zag komen en de engel van de Heer om Sodom en Gomorra te vernietigen, zei hij, O Heer, als er maar 50 rechtvaardigen zijn, wil die het dan sparen? En de Heer zei, ja, als er 50 zijn, zal ik het sparen. Nu weet ik niet eens zeker van de precieze aantallen, maar je weet nog wel waar ik het over heb, dat verhaal. Maar hij begon het terug te onderhandelen en elke keer kwamen ze terug. Kon er niet eens 10 vinden in een grote stad, maar God had gezegd, dat als er 10 waren, hij het niet zou vernietigen. En er was niemand behalve de rechtvaardige Lot, en God haalde hem eruit en verwoestte het toen. Wat denk je dat er gaat gebeuren als Gods toorn over deze aarde wordt uitgestort? Weet jij wat er gaat gebeuren vlak voordat hij zijn toorn over deze aarde uitstort? Hij gaat de rechtvaardigen eruit halen. Dan gaat hij het wegvagen. Hij gaat de rechtvaardigen herhalen. Zorg ervoor dat jij rechtvaardig bent. Je bent niet rechtvaardig als je heer bent over je eigen leven. Je bent dan onrechtvaardig. Ik wilde dit dus duidelijk maken als ik weet hoe ik het moet maken. Want ik leer je de mechanica van hoe je hem als heer van je leven kunt laten functioneren. Ik deel mijn getuigenis. Ik deel mijn hart met vruchten in mijn leven. En je laten zien hoe positief ik ben over het feit dat hij de heer van mijn leven is. Je zult me nooit iets negatiefs over de heer horen zeggen. Er is niets wat God in mijn leven gedaan heeft waar ik over mopper. Over niet één ding dat hij heeft neergehaald, voel ik me slecht. Niet één. Er waren enkele dingen die me nerveus maakten toen hij dat deed. Maar nu zie ik wat hij ervoor in de plaats zette. Wens ik dat ik dat al jaren geleden plat had laten bulldozeren. En dat zou hij gedaan hebben als ik hem toestemming gegeven had. Als ik me maar had verootmoedigd, zou ik het al 20 jaar eerder gedaan hebben. Maar ik deed het niet. Ik ben net zo goed als ieder ander. Laat dat stelletje stommelingen daar maar. Ze zijn het die alle problemen veroorzaken. Ik ben het niet. Zie je, dat was de houding. Met mij is alles goed. Pak dat stelletje kromme politici maar aan. Die zou het moeten bestraffen. Altijd de schuld van iemand anders geven. Tot ik zelf tegen de spiegel aanloop. Ik zag iets op een busje staan. Wat staat er? Iets van Jezus is het antwoord? Of God is het antwoord? Zegt de Bijbel dat Jezus het antwoord is? Jaren geleden was ik in Nigeria. Een internationale conventie. 3.000 of 4.000 mensen daar en ik zou spreken. Ik kwam daar aan. Het gebouw was afgeladen vol. Had een enorm podium. Het had een enorm spandoek over de hele voorkant van het gebouw. En er stond op, Jezus is het antwoord. Vlak eronder hadden ze een klein spandoek waarop stond, de mens is het probleem. Wil iemand dat op de bus schrijven? De mens is het probleem. Ik laat je nog een gedachte. Vaak denken we dat als omstandigheden ons vernederen, dat ons dan nederig gemaakt heeft. Dat is niet zo. Enkel van deze meest trotse mensen die ik ooit in mijn leven gezien heb, waren enkele van de meest verootmoedigde mensen. Nu kunnen omstandigheden je vernederen, je helpen en het gemakkelijk maken jezelf te vernederen. begrijpen wat ik wil zeggen, maar alleen omdat alles in de wereld in mijn leven in duigen viel, betekent dat nog niet dat ik de heerschappij aan Jezus overdraag en op hem ga vertrouwen. Dat is wat nederigheid is. Ik mag om hulp van hem roepen, niet omdat ik hem wil vertrouwen, ik wil gewoon hulp. En zodra hij me uit de rotzooi helpt, dan duw ik hem uit de weg en zal weer de leiding overnemen van mijn leven. Zie je wat ik zeg? Dat is wat wij doen. Dat zouden we niet zeggen, maar dat is wat we doen. We vragen zijn hulp omdat we niet weten wat we anders moeten doen. Als we wisten wat we moesten doen, zouden we hem niet gevraagd hebben. Als we hadden kunnen bedenken hoe we er zonder zijn hulp uit konden komen, zouden we hem nooit gevraagd hebben. Dat is dus niet nederig zijn. Dat is omdat je gewoon verootmoedig bent. Als ik mijn getuigenis deed waarin God de rots op mijn hoofd liet vallen, dan verootmoedigde me dat wel, maar het maakte me niet nederig. Er was niet alleen de steen voor nodig die op mijn hoofd viel, er was ook iemand voor nodig die me deelde over de liefde van God, waar ik iets anders over God hoorde dan mijn meningen die ik daarvoor over hem had. Toen was ik in staat me te verootmoedigen en de kans te grijpen. En dat deed ik. En ik heb er sindsdien nooit meer spijt van gehad. Nederigheid is duidelijk mijn vermogen. Nederigheid is duidelijk mijn onvermogen zien, maar ook Gods vermogen. Vrij eenvoudig, is het niet? Ik wil je iets voorlezen. Want wat mij echt verdriet doet en God verdriet doet, is wanneer je iemand ziet van wie je houdt en waarvan je weet dat hij zoveel potentieel heeft, maar dat ze het nooit bereiken. Ze verspillen het gewoon. Doet dat geen pijn? Sommige van jullie ouderen, je kinderen. Als je weet dat een kind de intelligentie had of iets om ergens succesvol in te zijn geweest, maar het raakte met de verkeerde lui, het raakte aan de drugs, het heeft iets gedaan, het heeft een boel gewoon verknoeid. Je weet wat dat met je hart doet. Ik probeer geen oude wonden op te rakelen of zo, maar je weet waar ik het over heb in dit verband. We zijn Gods kinderen. Hoe denk je dat God zich voelt als hij daar zit en weet wat hij voor ieder van ons heeft bestemd te zijn? Een vat van ere in zijn huis, dat hij boven alles kan verheffen en zegenen. Maar hij kan het niet doen als jij daar niet verootmoedigt en hem je leven toevertrouwt. Dus kijkt hij toe hoe je Satan vertrouwt. Hij kijkt toe hoe je op wereldse dingen vertrouwt. Hij kijkt toe hoe de tijd verspilt tot er geen tijd meer is. En dan op het laatste moment roepen we uit, waarom God, waarom? En dan is het te laat om er nog iets aan te doen. Dat is triest. Ik probeer geen slechte gevoelens te geven. Ik probeer je aan het denken te zetten. We kunnen niet veranderen wat er achter ligt. Ik kan niet veranderen wat de duivel van me achter heeft geroofd in het verleden, maar ik kan er zeker iets zeggen hebben over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ik wil denken dat als ik met mijn hele hart op God ga vertrouwen, zelfs veel van de verspilde tijd uit mijn verleden, God is teruggegaan en heeft ze verlost en ten goede gekeerd. Dit kan vreemd in je oren klinken, want ik ben normaal gesproken, als je ooit bij me in de buurt bent, heb ik vrede en veel vreugde. Ik ben een heel gelukkige kerel. Dat kunnen ze je vertellen, zelfs in de training. Ik heb nu een harde standaard. Ik ga geen concessies aan de standaard maken. Maar ik begrijp ook waar ze staan. Ik behandel ze niet op het niveau van de 10e klas als ze in de 4e klas zitten. Ik behandel ze als een 4e klasser en ik heb veel medeleven, veel hulp. Ik doe alles wat ik kan doen om hen te helpen succesvol te zijn, behalve tegen hen te liegen. Dat ga ik niet doen. Ik ben niet van plan om ze te bedriegen. Ik ben dus een heel gelukkig mens, maar ik weet dat als ze gewoon zullen doen wat God zegt, alle kwetsuren die ze hebben, of jij hebt, of je had, geheeld kunnen worden. Genees mijn land. En hoe zit het met mijn land, dat al die lichttekens van oorlog in het verleden heeft? Wat met al die kwetsuren, zie je? Veel mensen kijken naar me en ze zien de vreugde die ik heb. En ze nemen aan dat ik geen problemen heb. Ze nemen aan dat ik gemakkelijk leven heb. Ze nemen aan dat ik nooit iets heb meegemaakt. Maar ik kan teruggaan en wat van mijn getuigenis met hun gaan delen. En ik kan het soms niet eens met mijn team doen, omdat ze dan in het vlees kruipen. Ze worden boos over wat iemand me aandeed en ik moest ze dan gaan berispen. En dan is het alweer weg. Ik zeg je, Er zijn me in mijn leven een paar ernstige slechte dingen aangedaan. Ernstige wonden in mijn leven. Maar ik kan teruggaan naar mijn kindertijd en elk detail uit elk moment en elke tragedie in mijn leven herbeleven. En je zult niet één flikkering van een emotie in me opkomen van verdriet. Ik kan het delen met een glimlach. Ik kan het delen en erom lachen. Want elke plaats waar dat gebeurd is, ben ik teruggegaan sinds ik dat doe. En God heeft die wond geheeld. Meer dan dat. Ik ben teruggegaan en ik heb opnieuw gedaan en om uit te zoeken wat ik de eerste keer fout deed. En ik heb geleerd dat ik de eerste keer wat ik fout deed, zodat ik in de toekomst niet weer hetzelfde zou doen. Zodat nu wat ik vroeger een struikelblok in mijn leven was, nu een opstapje in mijn leven is. En het bracht me verder in God. Dus het is niet negatief, het is positief. En er zijn geen overblijvende negatieve resultaten van. Want ik heb geen wonden, geen kwetsuren. Ik kan dus lachen om alles wat de duivel me in mijn leven dacht te hebben aangedaan. En nu is het positief in mijn leven. En hij heeft niets ervan gestolen. En dat niet alleen. Ik heb nu het getuigenis om jou en andere mensen te helpen niet in dezelfde val te lopen. Want ik ben niet meer onwetend over de valkuilen omdat ik terugging en ontdekte hoe de Satan het allemaal deed. Ik hoefde niet het verhaal van iemand anders te lezen over wat ze meemaakte. Ik had mijn eigen verhaal. Ik was erbij, dus ik weet daar alles vanaf. Ik heb een klein oud boekje dat ik maandelijks ontvang. En de titel is Bits and Pieces. Gewoon kleine verschillende verhalen en dergelijke. Maar deze was voor mij behoorlijk ontnuchterend. Ik wil dat je hier naar luistert. Ik denk dat dit aansluit bij deze boodschap. En het laat je beseffen wat de duivel probeert te doen om ons te beroven van alles wat God ons in ons leven wil doen. Nu is dit sprekend, denk ik, aan de wereldse sfeer in zekere zin. Maar luister naar dit verhaaltje. Een oudere man in de laatste dagen van zijn leven ligt alleen in een bed. Hij wordt wakker en ziet een grote groep mensen rond zijn bed gegroepeerd staan. Hun gezichten staan liefdevol, maar droevig. Verward glimlacht de oude man zwakjes en fluistert: "Jullie moeten mijn jeugdvrienden zijn die afscheid komen nemen. Ik ben jullie zo dankbaar." Dichterbij komend pakt de langste figuur zachtjes de hand van de oude man en antwoordt: "Ja, we zijn de beste en oudste vrienden, maar lang geleden heb je ons in de steek gelaten, want wij zijn de onvervulde beloften van je jeugd. Wij zijn de niet gerealiseerde hoop, dromen en plannen die je eens diep in je hart voelde, maar nooit nastreefde. Wij zijn de unieke talenten die je nooit verfijnd hebt, de bijzondere gaven die je ooit ontdekt hebt. Oude vriend, we zijn niet gekomen om je te troosten, maar om met je te sterven." Een beetje ontnuchterend, is het niet? Hoeveel mensen halen elke dag hun laatste adem met die spijt? Je kreeg het druk. Het was altijd mijn bedoeling mij te vernederen. Het kwam altijd mijn bedoeling om recht te zetten en recht tegenover God te staan. En misschien krijg je het in orde voor jouw klok stopt. Je hebt nog steeds dat diepe gevoel dat je nooit ook maar in de buurt komt van het vervullen van het doel op deze aarde. Nu is mijn werk misschien zwaar. En sommige mensen zeggen misschien: "Wauw, ik zou niet willen moeten doen wat jij deed. Maar er is in één geval dat ik weet. Ik ben wat God voor mij op deze aarde bestemd heeft. En ik ben bezig met de zaken van mijn vader. Met wat hij op deze aarde heeft voorgenomen te doen. En ik wil dat je begrijpt dat ik 30 jaar verspild heb voordat ik mij echt heb vernederd voor God. 30 jaar heb ik verspild. Ik zou alles in de wereld willen geven als ik terug kon gaan naar waar ik op mijn 13e leeftijd het verkeerde pad opging vanwege een stelletje huichelaars. Dat is precies waarom ik de verkeerde weg insloeg. Het lag niet aan mijn aardse vader. Het lag niet aan mijn moeder. Ik had de godvruchtige ouders. Het waren huichelaars die niet het koninkrijk wilden ingaan en ook niemand anders toelieten. Ik begrijp dus hoe God erover denkt. Ik voel precies hetzelfde. Dat zette me op de verkeerde weg en het kostte me 17 jaar om van die weg af te komen. Daarom werk ik zo hard als ik doe. Paulus zei: "Ik werk vuriger dan al de rest van de apostelen, want hij was de voornaamste zondaar," zei hij. Hij begreep hoeveel hij het gemist had en wat er verloren was gegaan. En dus ging hij uiteindelijk verder dan ongeveer iedereen vanwege die ijver. Ik weet wat ik verspild heb. Ik kreeg een gouden kans om de godvruchtige ouders die ik had en ik verspilde die in die 17 jaar. En ik heb 30 jaar lang overuren gedraaid om die terug te krijgen. En ik ga vertellen dat veel daarvan is afgelost. Ik kan me niet schelen dat ik geen 2 dagen meer heb. Je zou 2 dagen vurig voor God moeten gaan de goede kant op. Zelfs als je je herenhuis nog niet op dat kavel gebouwd hebt, zou je zo'n mens moeten laten weghalen met je hut moeten weg laten halen door een bulldozer. Dan had je tenminste een mooi stukje grond als je daar aankomt in de hemel. Begrijp je wat ik bedoel? Je draagt je stelletje krotten daarboven niet voor God weg. We weten nooit wanneer die laatste adem komt. Je weet nooit, misschien word je nog geen 70 jaar oud. Je wordt misschien nog geen 100 jaar oud. Elke dag zijn er mensen die ik niet meer... Elke dag zijn er mensen weg. Mensen, dit leven is niet meer dan een damp en poef die verschijnt en weg is. Dat is alle tijd die we hebben om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. De Heer zei ons, leg daar schatten neer waar de dief niet binnen kan komen. Alles wat ik je in dit onderricht gedeeld heb, heeft te maken met de motivatie van liefde, maar hoe maak je dat praktisch? Het is niet genoeg om te zeggen dat ik van iemand wil houden, dat kun je ook. Toen ik deelde over het ontwikkelen van liefde, van alle stadia waar ik doorheen ging en het ontwikkelde, nu heb ik zo'n beetje het hoogtepunt geraakt. Er zit een heleboel daartussen dat er nog moet komen. Een heleboel andere verhalen en illustraties van hoe zich dat ontwikkelde. Maar het is een goed gevoel te weten dat je kunt liefhebben. Het is een goed gevoel te weten dat als iemand je haat, dat geen haat bij je oproept. Ik hoef niet terug te haten. Ik hoef niet beledigd te raken. Ik hoef zelfs niet gekwetst te raken. Ik hoef dat niet rond te dragen. Ik kan liefhebben. Dat is een goed gevoel. Ik wil nog een verhaaltje delen dat me echt gezegend heeft. Want soms denken we, nou, ik heb geen grote roeping op mijn leven. Wat kan ik doen om echt liefde te uiten, weet je? Wat zou ik kunnen doen dat die dingen zou beïnvloeden? Je hebt geen idee wat je zou kunnen beïnvloeden. Dat is een waar gebeurd verhaal dat ik ga lezen over een dame waarvan ik garandeer dat ze mijn hart heeft geraakt. Ik heb haar nooit ontmoet. Ik ken haar niet. Ik hoop zeker dat ik dat ooit zal gebeuren. Want iemand die kan liefhebben zoals deze dame lief heeft, wil ik graag ontmoeten. Het is de mensen opgenomen. Slechts een klein 2 alinea. Het is alles wat haar aansprak op roem, denk ik. Ooit zal zijn. Niemand weet waarschijnlijk iets van haar, behalve dat iemand dit wist en het opschreef in een verhaaltje. En nu hoeveel mensen dat ik dat ga vertellen, maar ik weet toch wel dat het heel interessant is. Deze dame had een zoon die basketbal speelde. Op de middelbare school was hij dus de bekende, heel goede basketballer, dus luister naar dit verhaal. John McMaster was een superster basketbalspeler op de middelbare school. In elk van zijn 3 jaren in het team was hij op het hoogste niveau binnen alle staten van Amerika. In zijn laatste seizoen werd hij uitgeroepen tot de meest waardevolle speler van de competitie. John's moeder miste nooit een wedstrijd, thuis of uit. Nu omvat ons basketbalseizoen 30 tot 40 wedstrijden. De helft daarvan is thuis en de helft is uit. Zijn moeder miste nooit 1 wedstrijd, thuis of uit, ongeacht de reisafstand of de weersomstandigheden. Ze miste nooit een wedstrijd waarin haar zoon speelde. Zijn moeder zat altijd op de tribune en juichte haar zoon na de overwinning. Interessant is dat John's moeder volkomen blind was. Wat is de boodschap? Hoewel de moeder haar zoon niet kon zien, kon haar zoon haar wel zien. Dat is liefde. Dat is Gods soort liefde. Ze dacht niet aan wat comfortabel voor haar was. Hoe comfortabel denk je dat het voor haar was, voor een blinde dame, om in weer en wind naar elke wedstrijd te gaan waar haar zoon speelde. Maar ze kan niet zien van wat hij doet. Je zit daar op een tribune, iedereen schreeuwt en je gaat door. Je kunt niet zien. Je zit daar om één reden, namelijk dat haar zoon haar wel kan zien. Amen. Laten we bidden. Vader, we loven u alleen maar. We danken u voor uw liefde. En ik vraag dat u uw kinderen ogen geeft om te zien. Dat u onze blindheid wegneemt, zodat we door elke beproeving heen alles wat we ooit in dit leven hebben meegemaakt kunnen zien dat u er was, hoe moeilijk het ook was, hoeveel u ook verdriet deed, hoezeer we u ook onteerden, u was er nog steeds. Of we u nu konden zien of niet, Vader, raak de harten van uw kinderen aan. Help hen zich te vernederen onder de machtige hand. Vader, we danken u voor die liefde. Dat u, hoe boosaardig we ook geweest zijn in onze rebellie tegen u, dat u ons nog steeds lief hebt. En u houdt niet alleen van ons. U vergeeft ons en u reinigt ons van alle onrechtigheid en u geneest ons land. U hebt de voorzieningen getroffen door de grootste uitdrukking van liefde die u ooit geweest is. U gaf uw enige zoon. Uw zoon stierf opdat wij het voorrecht zouden hebben. Dus, Vader, vraag ik, terwijl we ons vernedigen onder uw machtige handen en u deze nacht onze harten ziet, dat als u uw volk uitroept en uw vergeving vraagt voor hun boze wegen, dat u deze dag op deze plaats hun zonde zult vergeven en hun land zult genezen. Dus Heer, ik vraag dat uw kinderen die dit voorrecht uitoefenen, de vrijheid zullen genieten die het volgen is van de bevrijden, dus bevrijd te zijn van de hoogmoed en de gevolgen ervan. Wij loven u. Wij geven u alle eer. In Jezus' naam. Amen. Bij het begrijpen van de liefde van onze Heer voor ons, wil ik voor ik eindig nog even de laatste uitspraak doen. Ik zag in een Bijbelboek Handel, misschien heb je hier ook 1, ik weet het niet. Je hebt het misschien al gezien, maar het raakte me echt. Er staat, ik vroeg Jezus, hoeveel houdt u van mij? En hij zei, zoveel. En hij strekte zijn armen uit en stierf. Dat is onze Heer. Dat is degene op wie we bang zijn te vertrouwen. Je weet dat het een leugen is. Neem gewoon je geloof terug van die leugen en zet je geloof vrij op de waarheid. God is liefde. Amen.